Pinksteren. Is dat hetzelfde als Pinkpop? Of motor races? Of Alexander of Alexander Woonmol, hoe heet dat in Rotterdam, waar iedereen inkopen gaat doen? Alexandria, ja, nog beter. Mijn antwoord is, daar zit het hem niet. Het zit hem zelfs niet in Walibi Flevo. Er zijn heel veel gelovigen bij elkaar die daar naar het woord van God willen luisteren. Maar Pinksteren, het betekent gewoon 50ste. Waarom 50ste? Omdat je 50 jaar wordt op een bepaalde dag en dan een soort pop in de tuin krijgt. Abraham gezien, zo heet dat. Ik heb dat pertinent geweigerd toen ik 50 werd. Maar ik wil u natuurlijk graag zeggen, het woord Pinksteren is afgeleid van het getal 50ste, van die uitdrukking 50ste. Pentecost in het Engelse taalgebied is hetzelfde, daar komt het ook voor. Dat begint een beetje als Pinksteren. En het getal 50ste, dat heeft te maken met 50 dagen na de opstanding van de Heer Jezus. Daar komt het voor. Op de 50ste dag. Ik ga dat straks met u lezen. En dat is heel apart. Natuurlijk zal de duivel zijn best doen om die hele gedachte aan Pinksteren, aan die 50ste dag, om te buigen in zijn richting. Entertainment of commercie. Of misschien wel het omgekeerde van geestelijke liederen. Al die dingen kunt u meemaken, kunt u meekrijgen in de televisieprogramma's om u heen, maar ook in de werkelijkheid van. Genoeg over de algemene dingen. Johannes 16 graag, een paar teksten, en dan wil ik met u graag naar een klein stukje uit het Oude Testament gaan, om iets duidelijk te maken. Johannes 16, ik lees dat voor uit de Telos-vertaling. Andere vertaling weer. Beetje wennen, maar het valt mee hoor. Johannes 16, vers 5. Maar nu ga ik heen naar hem die mij heeft gezonden. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u heb gesproken, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. En het is de Heer Jezus zelf die aan het woord is. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de voorspraak, of de parakletos, de zaakwaarnemer, die tussen beiden treedt, de voorspraak niet tot u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als die gekomen is, zal hij, hier met een hoofdletter in deze vertaling, de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik naar de Vader heen ga en u mij niet meer aanschouwt. En van oordeel omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. Nog veel heb ik u te zeggen. Maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij is gekomen, de geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden. Want hij zal vanuit zichzelf niet spreken, maar alles wat hij zal horen, zal hij spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne neemt en het u zal verkondigen. Dat zei de Heer Jezus. Voor hij naar het kruis ging, voor hij stierf, over de Heilige Geest die zou komen, die hier op aarde bijzondere dingen zal gaan doen. Hij zal uit dat wat van de Heer Jezus is nemen en het ons openbaren en het ons verkondigen. En hij zal de toekomstige dingen verkondigen En hij zal de Heer Jezus verheerlijken. En hij zal ons onderwijzen. Hij zal ons duidelijk maken wat hij bedoelt. En hoe dat allemaal in elkaar steekt. Nu, er is echt iets bijzonders gebeurd toen de Heilige Geest is uitgestort. Al die duizenden die bij elkaar waren toen in Jeruzalem op het wekenfeest, daarover straks nog iets, die 7 weken die voorbij moesten gaan, daarom heet het ook het wekenfeest. Leviticus 23, ik ga nog iets uit Leviticus 23 lezen. Ze waren bij elkaar, want het was een soort verplichting voor de families om 3 keer per jaar naar Jeruzalem te gaan, voor de Joodse families. En dat was met het Pesachfeest, dat was met het Wekenfeest, dat was met het Loofhuttenfeest. 3 keer gingen ze naar Jeruzalem. 3 keer massaal naar de tempel, massaal naar de plek waar de Heere zijn naam wilde doen wonen. En daar wilden ze de Heere een offer brengen. Dat is een hele duidelijke terugkerende trend in het Oude Testament. Maar, zei de Heer Jezus, dan gaat het gebeuren. 50ste. Het feit dat de Heilige Geest gekomen is, heeft te maken met het moment dat je zelf de Heer Jezus in je hart toeliet. Zijn komst was al zeker. Maar het binnen krijgen van de Heilige Geest in jou, dat is gekoppeld aan je geloof, aan je bekering, aan je ommekeer. En daar moeten we niet overheen stappen. Dat is niet een lichtvaardig of een lichtvoetig ietsje. Dat is essentieel. Dat is zo essentieel dat je er de grote zegen van mist als je dat niet hebt. Je kunt hooguit dan interesse hebben in de dingen van God. Je kunt misschien wel bijbelleraar worden, technisch. Dat kan. Maar het kennen van de Heilige Geest en het krijgen van de Heilige Geest in jou is gekoppeld aan jou tot bekering komen. Tot het geloof in de Heer Jezus komen. Nou, ik weet zelf hoe dat in mijn leven is gegaan. Dat weet je misschien ook zelf. Sommige kringen wordt iedere keer gevraagd een getuigenis te geven. Hoe ging het nu met jou? In andere kringen wordt het nooit gevraagd. Never. Misschien zit er een tussenpad. Ergens something in between, zoals dat heet vandaag. Maar is er iets van wel beleiden doen? Wel een belijdenis geven? Of een erkenning geven? En er niet al te veel, niet al te nadrukkelijk over praten. Feit is dat daaraan, aan dat tot geloof komen in de Heer Jezus, de komst van de Heilige Geest gekoppeld is. En wat is dan het bijzondere van het komen van de Heilige Geest? Nou, ik wil u een paar dingen zeggen vooraf. En dat is dat u vanaf dat moment deelgenoot bent, dat is misschien wel het allerhoogste wat ik zeggen kan, deelgenoot bent van de natuur van God. Zegt de Petrusbrief. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Nou, dat gaat al heel ver, hè? Dat gaat heel ver. Dat is ook wat de Heer Jezus bedoelde op de opstandingsdag toen hij bij de discipelen kwam in die bovenzaal. En hij blies op hen. En zei: ontvangt Heilige Geest. Toen Adam een levend iemand werd, blies God op hem. Genesis 1. En de Heer Jezus blaast op hem. En ze werden een levende geest. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Dat gaat heel ver. Dat betekent dat je iets buitengewoons, iets subliems hebt gekregen. En dat sublieme, dat buitengewone, zit hem in de Heilige Geest die in je is gekomen. Een tweede opmerking vooraf. Toen je de Heilige Geest ontvangt, ben je gedoopt met de Heilige Geest. Ik weet dat daar in bepaalde kringen anders over gedacht wordt, maar ik laat het even. Maar ik citeer letterlijk de Bijbel: door de Geest bent u toen tot 1 lichaam gedoopt. Toen de Heilige Geest er kwam, bent u aan het lichaam van Christus toegevoegd. Toen bent u bijzonder gezegend dat de Heilige Geest u bij het lichaam van Christus, bij de gemeente voegde. Hij het hoofd, wij de leden, door de Geest tot 1 lichaam. Het ontvangen van die Geest Het meemaken van die doop brengt je in de hemel. Het meemaken van de doop hier op aarde, hieronder in dit, op dit podium. Of morgen ergens in Kesteren, waar ik een doopdienst mag hebben. Maar dat brengt je bij het getuigenis van God op aarde. Maar het ontvangen van de Heilige Geest brengt je bij het lichaam van Christus en brengt je in de hemel. Het is maar dat je het weet, dat is een gigantisch verschil. Het is bij de doop, dat wel. Maar die doop brengt je bij het lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden, we horen bij hem, één met hem. En een derde opmerking vooraf is misschien ook heel mooi. Dat is in studies die we hier hielden wel eens vaker aan de orde geweest. Dat is dat de Bijbel zegt dat wij die nu de Heilige Geest hebben ontvangen, bij het lichaam van Christus horen, dat we hem, de Heer Jezus, completeren, volledig maken, vullen, aanvullen, compleet maken. De vervulling voor hem. Hij die hoofd is boven alle dingen, dat is de Heer Jezus. Hij die schittert, hij die regeert, hij die heerser is, die in de troon is, die straks boven alle dingen is en staat en blijft. Die Heilige Geest, die Heer Jezus, wordt gecompleteerd door jou en mij, door ons. Nou ja, dat gaat een beetje te ver. Het is bijna. Nou, ik wil alle schoenen wel uittrekken. Ik heb mijn jasje uitgedaan, niet om die reden, maar omdat het een beetje warm was. Maar ik wil alles wel uitdoen om te zeggen, ik wil dat niet. Het gaat niet om mij, het gaat niet om ons. Het gaat ook niet om onze club, om onze richting, om onze smaak of onze uitleg. Maar het gaat om het bijzondere dat jij en ik door die geest, deelgenoot van de goddelijke natuur, aan het lichaam van Christus, door die geest aan hem verbonden bent. Nog sterker dat hij niet eens compleet is zonder ons. Ja, vindt u iets te ver gaan? Nou, dat is geen nieuwe brug over de Merwe of zo. Nee, dit is wat de schrift zegt. Efeziërs 1, het allerlaatste vers. Rustig lezen, studeren. Efeziërs 1, ik dacht 52 meer uit mijn hoofd. Maar dat is het laatste vers van dat hoofdstuk. Daar staat zo precies dat we hem completeren. En u hebt daar een beeld van bij Adam. Adam was daar, de enige man in de hele schepping toen, weet je wat? Helemaal niemand, geen buren, last, geen muziek van de buren, helemaal niks. Er was niemand. Hij was de enige daar in die hele schepping van Jahwe. En toen heeft hij een vrouw gekregen die hem completeerde. Vlees van mijn vlees, been van mijn been, man in. Dus aan man verbonden, man in. Dat beeld uit Genesis is precies wat de schrift later uitdrukt. U weet dat het Oude Testament is niet een voorboek van voor onze tijd. Dat is onderwijs van Jahwe, van het bovenste plan. En Adam, gecompleteerd door Eva, was de mens. Man en vrouw schiep hij. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij. Dat zijn uitdrukkingen waar je misschien vandaag allerlei filosofieën over hoort, maar waar je alleen maar geweldig blij van kunt worden en mee kunt zijn, omdat het zo uniek is, omdat het zo bijzonder is. Nou, u bent nogal een en het ander. U bent niet zomaar iemand. Ik heb vroeger een boek gelezen, dat heette Mannen van Sliedrecht. Dat ging over baggeraars. Ik vond het wel mooi. Het gaf een indruk van hoe dat toen ging met riet en met bagger en met toestand. En hoe het allemaal ging en hoe je je kost moest verdienen. Maar u, die nu hier bent of misschien wel meeluistert, maar het is dan een dienst vanuit Sliedrecht en in Sliedrecht. U bent bijzonder. Waarom? Nou, niet vanwege uw huidskleur, maar omdat God, de Heilige Geest, Jahwe zelf in u woont. Dat is apart. De Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlosser. Super, halleluja. En op dat moment geeft God een onderstreping, een bevestiging daarvan, door de Heilige Geest in je te geven, waardoor je deelgenoot van de goddelijke natuur bent, waardoor je bij het lichaam van Christus hoort, waardoor je de Heer Jezus completeert, volledig maakt. Nou, dat zou best een goede bespreking kunnen zijn voor de hele middag verder. Maar ik wil dan graag iets meer zeggen nog. En dat haal ik uit het Oude Testament, uit het boek Leviticus. Leviticus 23. Leviticus 23. Vers 9. Ik lees dat nu voor uit de NBG-vertaling. Weer wat anders, maar u volgt het. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen. En die priester zal de garve op die schoof voor het aanzicht van de Heere bewegen. Nou, even tussendoor. Toen de Heer Jezus opstond, dat is echt aantoonbaar wat ik nu zeg. Toen hij opstond op die zogenaamde opstandingsdag, dat was al een dag na de Sabbat, dat was de eerste dag van de week. Daar komt schitterend. Echt schitterend. De eerste dag van de week. Daarom wordt dat in het Engels taalgebied vaak de Lord's Day, de dag van de Heere genoemd. Niet zondag. Dat is een latere beduiding van de zon en zo. Maar van de Heer, de dag van de Heer. Zijn dag. Toen hij opstond, werd op het tempelplein door de priester een schoof aangeboden aan de Heer. En er werd gezegd, dit is het begin van de nieuwe oogst. Daar stond die priester op het tempelplein met een schoof uit de gerstenoogst in zijn handen. En het werd aan de Heer aangeboden. Dit is het begin, de garf der eerstelingen. Op hetzelfde moment was buiten de lege plaats, Golgotha, maar ook het graf vlakbij het kruis, buiten de lege plaats, stond iemand op. En die iemand wordt in de Bijbel in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 de eersteling Christus genoemd. Wat een enorm contrast. Daar op het tempelplein, een ceremonie, de garf der eerstelingen, er zouden nog velen volgen. Jeruzalem ging stuk, Jeruzalem ging kapot, de tempel werd verwoest en al het volk werd verstrooid. Dat was daar. Er was eigenlijk geen nazaad, geen naoogst meer daar in Jeruzalem. Maar buiten Jeruzalem stond iemand op hetzelfde moment. Dat was geen toeval. Dit is inhoud geven aan de schrift. Dit is doen wat de schrift zegt. Daar stond de Heer Jezus. De eersteling Christus. Dan ga ik verder lezen in Leviticus 23. Vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat. Dat is die dag waar ik het net over had. De dag van aanbieding van die schoof, van die bundel aren. Na die dag, waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn, tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen, daar heb je het, 50 dagen. Pentecost, Pinkster. Ik kan er ook iets doen, dat is geen uitleg, dit is gewoon de tekst. Daar heb je voor het eerst Pinkster. 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2/10 eva fijn meel zullen zij bereid worden. Nou, let maar goed op. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor de Heere. En bij het brood een offer. Een brandoffer. Een vredeoffer. Een zondoffer. En dan zegt vers 20. En de priester zal ze bewegen. bij het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heer. Bij de twee schapen, ze zullen de Heer heilig zijn voor de priester op dezezelfde dag. Zult gij een oproep doen, uitgaan. Gij zult een heilige samenkomst hebben. Geen slaafse arbeid zult gij verrichten. Het is een altoos durende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Tot zover. Eerste Pinksterfeest. Dat is niet in de woestijn gevierd. De eerste van de feesten, van de gezette hoogtijden van de Heer, zijn wel in de woestijn gevierd. Maar het binnenhalen van de oogst, er groeide niks in de woestijn. Dat was pas toen ze het beloofde land waren binnengegaan. Ook die schoof van de eersteling was in het beloofde land. Dat was niet in de woestijn. Dat kon niet. Daar was geen gerstenoogst. Maar toen ze in het beloofde land zijn gekomen, hebben ze deze dingen die voorgeschreven waren, in het boek Leviticus al, dus door Mozes geïnstrueerd, hebben ze daaraan zich moeten en mogen houden. Nu wil ik proberen te zeggen wat ik nu graag op mijn hart had. En merkwaardig genoeg hebben we dat gezongen in die liederen vooraf. Je hebt die liederen niet gezongen omdat je wist waar ik het over zou hebben, beste broer of zus, beste echtpaar. Maar ik wil toch graag iets bijzonders kwijt. En er gaat een klein verhaaltje aan vooraf. Toen ik heel jong was en in de kerk zat in Schildwolde in Groningen. Dat is een van de hoofdplaatsen daar, dat weet u. U weet allemaal precies waar het ligt. Er gaat dus een dorp. En onze plaatselijke predikant was best een aardige man. En ik heb ook wel naar hem geluisterd, denk ik. Maar zo nu en dan kwam er iemand anders. Dat had je wel eens, hè? Vakantie of zo. En dat was een ziekenhuispredikant uit Groningen. En die man deed alles anders dan onze eigen predikant. Die kwam niet van achteren uit de kerkenraadskamer. Onweer, hij ging met het volk van buiten naar binnen, gewoon door de grote deur. En groette deze en gene, niet mij speciaal, maar wij zagen me niet misschien, maar hij deed alles anders. Dat vond ik al prachtig. Ik kan me best voorstellen, als je jonger bent, dat je wat anders gaat, misschien wel leuker vindt dan de gewone trend. Maar hij sprak alleen maar 's middags bij ons. In de middagdienst, en in de middagdienst werd altijd de Nederlandse geloofsbelijdenis voorgelezen. 'S morgens de tien woorden, u kent dat waarschijnlijk. En 's middags dan iets anders. Maar in die geloofsbelijdenis stond een zin die ik weet niet hoe vaak heb gehoord, die gekruisigd werd en gestorven is. En die begraven is. Maar dat hele zinnetje ging vooraf van een woord die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven. Dat was een soort, nou ja, net als mijn vader het Onze Vader bad. Dat ging zo vlug dat ik niet eens wist waar hij het over had, zal ik maar zeggen. Zo vlug ging het. Maar dan ben je er ook weer af, hè. Dus vlug klaar. Nou, zo gaat het soms ook met die geloofsbelijdenis. Maar hij deed het anders. Ik zie hem nog staan. Die geleden heeft. Heel lang niks. Ik denk, zou hij zijn draadje kwijt zijn? Zou hij zijn spiekbriefje kwijt? Dat dacht ik. Want de Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Zo ging hij verder. Hij ontkoppelde het lijden van de Heer Jezus aan dat sterven van de Heer Jezus. En toen ik voor het eerst het spijsoffer hoorde uitleggen, toen heb ik weer gejuicht. Ik ben een beetje emotioneel op dat punt. Als dat je ziel binnenkomt, als dat je raakt in je hart, dan denk je, yes. De Heer Jezus is veel eerder begonnen met lijden dan Golgotha. Hij is begonnen met lijden toen hij in de moederschoot van Maria. Stel je nou eens voor dat hij die in de hemel is, die omgeven is door engelen, die halleluja roepen, ik weet het niet precies, maar die in ieder geval heilig, heilig, heilig hebben geroepen om hem heen. Dat hij die de allerhoogste was, waarvoor ze zich bedekten, om wie ze heen zweefden, daren, vleugels, bewogen, dat hij heel miniem, oh ja, nou dan ben je wel heel klein geworden. Een vruchtje in de schoot Maria. Ik heb er zo vaak op gehuild, omdat ik het niet snapte. En ik snap het eigenlijk nog niet, dat hij zo klein werd, zo miniem werd, dat hij die de allerhoogste Heer is, hoofd is boven alles wat er maar is en denkbaar is, dat hij zo miniem werd dat hij in de moederschoot van Maria paste. Ik kon het niet behappen. En het is zo, als Maria zes dagen in verwachting is, ik noem even, komt ze bij Elisabeth, ongeveer zes dagen zijn van mij, weet ik niet precies, kan ook eens even. Komt ze bij Elisabeth, haar nicht op bezoek, en die doet open. Oh, het kindje, Johannes de Doper, is gelijk niet meer te houden. Sorry hoor. Hij springt op in de moederschoot. Dat kan, zegt u, ja, dat doen ze wel op een bepaald moment. Ja, niks hoor, ze hebben het heel goed begrepen. En zij zegt, die moeder die zegt, wat valt mij te beurt dat de moeder van meneer binnenkomt? Jongen, 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 de moeder van meneer? Hij was en Jahwe en miniem. Dat is zo moeilijk voor ons. Dat is zo, ja, als je nou een beetje volwassen bent en als je wat kunt, als je de eerste stapje, ja, dan maar dan nog vind je een jongetje van 8 jaar in het Oude Testament die koning wordt, dus dan vind je jongen niks. Dat kan toch niet? Een kleuterman bijna. Nauwelijks ABC geleerd en dan al koning worden. Nou, al die dingen vergeet ik nou. De Heer Jezus. Zijn lijdensweg begon. Bij de ontvangenis. En wat denkt u van de geboorte? Wat denkt u van Bethlehem? Wat denkt u van toen hij 12 jaar was en meer wist dan de professoren van Jeruzalem? Meer wist dan de leraren? Wat denkt u van Nazareth? Wat denkt u van opvoeding thuis? De jongens die niet in hem geloofden? Blijkt uit de schrift. Later wel, eerst niet. Het is echt gebeurd. De Heer Jezus, zijn lijden is begonnen. Wat is dat voor lijden? Nu, dat kun je alleen maar begrijpen als je de offers gaat bestuderen. En ik wil u echt geen les gaan geven in al de offers. Dat red ik ook niet in een uur. Maar ik wil u zo gaan vertellen dat er offers zijn die te maken hebben met sterven. Met je leven geven. Dat noemen we dan wel eens de bloedige offers. Weet je wel? Het kruis en zo. Dus het schuldoffer, zondoffer, vredeoffer, brandoffer. Maar er is één offer in die hele serie van 5... waar het niet gaat om je leven geven, maar om je leven tonen. En dat is het spijsoffer. Het graanoffer. In de herziende statenvertaling. Het graanoffer. Dus uit een graankorrel. En het spijsoffer is het leven van de Heer Jezus. Daarom werd er een offer gevraagd, een brandoffer gevraagd. Maar altijd met een bijbehorend spijsoffer. Altijd. Altijd, nooit apart. Dat begrijp ik ook. De Heer Jezus is op aarde gekomen, heeft vlees en bloed aangenomen, is aan de mensen gelijk geworden, heeft onder ons gewoond, maar het is een gigantische levens- en lijdensroute geweest. Ik ken heel veel mensen die miskend zijn in hun jeugd en ook later, of die miskend zijn op hun werk, die met de nek werden aangekeken. En het is zo verdraaid moeilijk om daar, ja, daarboven te komen. Om dit te kunnen hanteren. Om dit een plek te geven. Hij, de Heer Jezus, constant, constant, constant. Ze wilden hem aan de steilte werpen. Ze wilden hem ombrengen. Ze hebben een paar keer stenen opgepakt om hem te stenen. Dat was ver voor het kruis. Lijden. Ik wil zo graag zeggen dat die dominee Staal uit Groningen ons vertelde dat hij begon met lijden en dat een vervolg kreeg met dat gestorven zijn en op het kruis zijn. En waarom zeg ik dit verhaal? Omdat hier in Leviticus 23 wordt gezegd, en nu heb ik het over jou en over mij, een nieuw spijsoffer voor de Heer. Mag ik je lezen? 50 dagen en dan zult gij een nieuw, dat is vers 16 nog, een nieuw spijsoffer de Heer brengen uit uw woonplaatsen. Zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Ik was vanmorgen toevallig was aan de beurt met Henny, Matthäus 18, 20. 2 of 3, weet je wel. 2, door de mond van 2 getuigen zal een woord vaststaan. Getuigenis. Hoe mag ik dat nu het makkelijkst en het, ja, misschien ook wel het duidelijkst vertalen? Door te zeggen, zou jij nu, vandaag, uit de plek waar jij woont, dus niet zozeer Jeruzalem, ook niet Rehoboth, mag wel, maar de plek waar jij woont, waar je bent, 2 beweegbroden meenemen als een nieuw spijsoffer voor de Heer. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, was hij het spijsoffer. Dat heb ik net geschetst. En aan hem bekeerde niets. Hij had geen verkeerde gedachten, geen verkeerde keuzes. Alles was schitterend. Ongezuurd. Alles, alles ongezuurd. Nooit iets van zuurdeesem, van slechtheid en boosheid, zegt de schrift. Of van verkeerde leer, of van verkeerde praktijken, zegt de schrift. Niets. Dat had hij niet. En nu zijn wij aan de beurt. Hij is opgevaren, is naar de hemel gegaan. Hij is nu aan de rechterhand van de majesteit van God in de hoge, door God zelf verhoogd, door God zelf geëerd, geprezen. En nu zegt de Heer, en nu, 50 dagen na die opstanding uit het graf, na die herrijzenis uit de dood, ben jij aan de beurt. Een nieuw spijsoffer voor de Heer. Ja, nou daar zullen we van die weg die we zouden gaan. En voor onze toewijding, onze wijding, ons aan hem wijden. Maar u kijkt naar uw eigen verleden en u denkt, nou ja, het is maar goed dat de Heer niet eerder geroepen heeft, want dat was bij mij een zoontje vroeger. Nou, het is bij mij misschien nog wel zo'n zoontje. Nee, het gaat over het algemeen wel goed, maar er zijn ook dingen waar ik me voor schaam. Ik heb verkeerde dingen gezegd, ik heb verkeerde conclusies getrokken, ik heb misschien wel over jou gepraat zonder dat gemoeten. Noem maar iets, hè. Een paar dingetjes maar. Bent u ongezuurd? Is dat leven wat wij aan de Heer aanbieden, wat we hem mogen geven, ons getuigenis hier op aarde, vanuit onze woonplaatsen, 2 beweegbroden, dus 2 broden, getuigenis. Is het getuigenis van dato wat het was toen de Heer Jezus hier riep? Oh nee, nee Heer. U was vlekkeloos, aan u bekeerde niets. Wie van u kon hij zeggen, overtuigt mij van zonde. Niets was er. Geen gram, geen grijntje, niets. Alleen maar heerlijkheid, alleen maar schittering. Het schitterende spijsoffer. En nu ben ik in de beurt. Dat is Pinksteren. Ja, u denkt Pinksteren, maar dan moeten we dit of dan moeten we... Nee, dit is het eerste. Dit is per se het eerste. Als we dit overslaan, kom je absoluut niet op een goed punt uit. Dan gaan de gaven van de geest in zijn rol spelen. En wat zullen de mensen dan zeggen? En wat hebben de mensen eraan? Het gaat helemaal niet wat de mensen daaraan hebben. Wat heeft Yahweh, wat heeft de Heer, wat heeft de Heer Jezus aan jou nu, in je leven? Hoe leef je? Nou ja, roggebrood of misschien wel tarwebrood. Nee, is dat het? Nee, een spijsoffer. Je leven, het bloedige offer hoeft niet. Dat mag niet. Dat is eens en voor altijd volbracht op het werk van de Heer Jezus. Hij is de hemel ingegaan, eens en voor altijd. Hij heeft het volledig volbracht. Maar ons leven is hier op aarde een nieuw spijsoffer vanuit onze woonplaats. Dat is het 50ste. Oh ja. Nou, dat heeft dus sowieso niks te maken met al die dingen die ik al noemde, wat Pinksteren zou kunnen zijn. Dit is je leven voor de Heer Jezus, voor hem. Nu staat hier, daar ben ik eerst van geschrokken, hoe kan dat nu? Gezuurd. Ah. Gezuurd. Er wordt ineens gedacht dat je ongezuurd zou zijn, of dat het ongezuurd zou kunnen zijn. Gezuurd. Dus het enige spijsoffer waar zuur deze mee mag, dat is jouw leven. Dat is mijn leven. Dat is mijn getuigenis. En dat klopt hier. Dat klopt echt. Maar er staat iets bij gebakken. Weet u, we hadden een bakker in onze gemeente in Nijverdeven nog. Die heeft ons een keer op mijn bezoek precies uitgelegd wat allemaal zuur deze is en wat er allemaal gebeurt. Maar ik wist het al van mijn moeder. Want als ze oliebollen ging bakken, dan rees dat de pan uit. Dan zat er een flink stukje gist in. En een hele emmer vol. Ja, toch wel, hè. Nou, u misschien wel meer nog, maar... En op een moment, achter de kachel en dat rees, daar kwam een grote bol op en op een moment was het over. En dan was dat gist zo ver doorgedrongen dat het deeg gebruikt kon worden. Maar zodra het in de pan kwam, oliebollen in dit geval, op het vuur, olie, kokende olie, dan was de werking van zuurdecem over. Waar houdt de werking van gist, waar houdt de werking van zuurdecem op? Zodra het aan het vuur prijsgegeven. Zal ik het voorzichtig zeggen? Jouw leven is niet vlekkeloos. Maar als je zegt, ik wil het veroordelen, Heer Jezus. Ik wil het belijden, Heer Jezus. Ik wil het bij het kruis brengen, Heer Jezus. Ik wil bij u gaan staan, waar het vuur van God terecht kwam. Dan is dat weg. Dan is de werking van zuurdecem over. Vind je dat niet mooi? Ik vind het schitterend. Want anders zou je nooit, nooit de moed hebben om te getuigen. Wat moet ik zeggen? Ik kan beter de hand op de mond leggen. Ik kan beter ophouden met wat zeggen. Maar dit is wat de Heer Jezus zou willen met jou en mij op deze Pinksterdag. Een nieuw spijsoffer voor de Heer. Dat is Pinksteren. En hoe kan dat? Nou, dat kan niet uit mezelf. Ik ben begonnen met te zeggen dat de Heilige Geest in ons komt. Dat de Heilige Geest ons deelgenoot van de goddelijke natuur laat worden. Dat hij ons in het lichaam van Christus brengt. Dat we hem mogen completeren. Maar nu ook hem mogen representeren. Hem mogen vertegenwoordigen. Hem mogen tonen. Hem mogen uitdragen. Hem mogen leven. En zijn leven mag in ons zichtbaar worden. Dat is een nieuw spijsoffer voor de Heer. Kan dat losgekoppeld worden met het kruis? Nee. Hier ook bij dit gebeuren in Leviticus 23 wordt een brandoffer gevraagd, een vredeoffer gevraagd, dus bloedige offers, een zondoffer gevraagd. Maar het is wel een bijzondere samenkomst als je met dit hele spul bij hem mag komen, hem zo mag aanbieden, dan wordt jouw leven, mijn leven, ons leven, de Heer welgevallen. De Heer Jezus leefde. De Satan had aan hem niets. Hij kon niets vinden. Er zat aan hem ook geen handvat voor de zonde. Niets. En wij, misschien falen we. Misschien schrikken we soms van onszelf. Misschien zijn er momenten dat we denken, dat had ik nooit van mezelf gedacht. Nou, misschien in woorden nog een beetje correct. Maar in je gedachten. En de Bijbel zegt, als je in je gedachten, zegt de Bijbel echt hoor, misschien heb je dan wel overspel gepleegd, of heb je dan iemand al gedood, dood gewenst. Hier. Ik ga niet hier als de vertegenwoordiger van het goede, ik wil je gewoon zeggen dat ik dankbaar ben dat de Heilige Geest in mij zo werkt, dat ik nu hem, de Heer Jezus, mag representeren. Toen hij op aarde was, schitterend. Nu zijn wij op aarde. Uit onze woonplaatsen. Hij kwam uit zijn woonplaatsen. Wij komen uit onze woonplaatsen. En we mogen hem representeren. Hem laten zien. Bedenkend dat het het kruis is. Dat het het sterven van de Heer Jezus is. Waardoor we alles ontvangen hebben. Maar toch mogen we hem een nieuw spijsoffer brengen. Toen God de Heer Jezus zag, heeft hij 3 keer gezegd, dat is hem in wie ik wel behagen heb.
Het is toch raar, wel. Eigenlijk weet ik dat ook zo is. Als hij mij ziet, dat God de Vader en dat ook de Heer Jezus zelf zijn. Dat bedoel ik nou. Super, hè? Nou ja, doe maar zo. Duim omhoog of zo. We hebben bij onze gemeente een zuster, die kan niet meer zo goed praten. Er is een ongeluk gegaan. Die zit in een rolstoel achter mij, als ik daar ben in Nijverdal. En ik tik ze met mijn schouder. En kijk ik om. Ja, natuurlijk is dat ook goede borgen. Maar de verhouding is zo. Je hoort haar altijd. Afgelopen zondag een soort jubileum. Ze staat niet op haar eigen plekje ergens aan de rand. Maar ze bidt ook altijd. Je kunt het alleen niet zo goed horen. Ze praat, nou ja, niet een gebrek in haar hersens, maar in de mogelijkheid om het te uiten. Maar het enige lied dat ze altijd opgeeft, elke zondag, Jezus alleen. Jezus alleen. Lieve broer, zus, ik wil zo graag dat jij voor hem, voor de Heer Jezus hier leeft, dat hij eigenlijk bij is uit de hemel en tegen jou zegt, zo hè. Een nieuw spijsoffer voor de Heer. Leviticus 23, een schitterend stukje tekst. Als je dat niet hebt, snap je eigenlijk het Pinksterfeest, het wekenfeest van Handelingen 2 niet helemaal. Ik geloof dat je het nodig hebt om het te begrijpen. En als je het begrijpt, zeg je, oh, wat ben ik schitterend. Gezegend met amen, dus nog een keer. Deelgenoot van de goddelijke natuur, bij het lichaam van Christus. Hem completerend, maar hem vertegenwoordigend. Hem representeren, hem ook laten zien. Dat is het vierde punt. De zegen van de Heer gewenst. Lieve broer, zus, ik hoop dat je geniet van de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus geniet van jou. Amen. Vader, dank u wel dat we zomaar een stukje uit de Bijbel mogen nemen en daarover mogen nadenken. We danken u voor uw zoon, Vader, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Die hier is geweest als het echte spijsoffer, volmaakt. Door niemand gekend. Niemand kent de zoon dan de Vader. Niemand snapte hem. Hoe kunnen we snappen dat Jahwe de Allerhoogste in zo'n kleine moederschoot zou kunnen zitten? We danken u dat we naar hem mogen kijken. Maar hij was uw welgevallen. En nu wilt u zo graag dat wij, omdat we de Heilige Geest ontvangen, omdat we deelgenoot zijn van de goddelijke natuur, omdat we bij het lichaam van Christus horen, omdat we hem completeren, dat we dat ook laten zien. Niet om zijn werk na te doen, niet om naar het kruis te gaan, dat is eenmalig, dat is echt helemaal uniek voor hem alleen, maar wel om hier op aarde de tijd die ons nog gegeven is, te zijn als een echt spijsoffer, een nieuw spijsoffer voor de Heer. We danken u dat u dat doen weer door uw Heilige Geest die in ons is gekomen. Amen.